Goedemorgen. Namens de Kerkenraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U hier in de kerk en ook u die thuis met ons meekijkt of meeluistert. Voorganger in deze dienst is Bert Streefkerk. Onze lector is Marian van der Bos en organist is Arie de Bruin. Het thema van de dienst van vandaag is een liefdevolle waarschuwing. Tot zover deze mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst. En we beginnen de dienst met een moment van stilte waarin iedereen zich kan voorbereiden.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
die hemel
die ons geschapen heeft naar zijn beeld en ons zijn geest heeft geschonken. Kom in ons midden, God, en zegen ons met het licht van uw ogen. Wij zingen Psalm 105, 1, 2 en 3. Vandaag is het Israëlzondag. Ik zag het thema tijdens de voorbereidingen van deze dienst met gemengde gevoelens naderen. Kom daar maar eens mee. Het is een ingewikkelde opgave om uitleg van de schriften te geven zonder aandacht te hebben voor het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Laat staan de ver uiteenlopende discussie over Israël en Palestijnen met alle gevoelens die daarbij horen en leven, publiekelijk en vooral, tot mijn spijt, in kerkelijke kringen. Ik probeerde mijn gedachten op te schrijven, maar op een gegeven moment ontdekte ik dat dit voor mij niet kan en mag worden verwacht. Om ons wel te herinneren aan onze oorsprong vanuit het Oude Testament, is bij de aanvang gekozen voor Psalm 105. Bekend als dooplied, maar zeker ook om daar op een zondag als deze bij stil te staan. Ik koos uit het ecumenisch rooster van deze zondag Lucas 17, vers 1 tot 10 en 2 Timotheus 1, vers 6 tot 14. En daar heb ik mijn overdenking op gebaseerd. Het thema luidt liefdevolle waarschuwing. Tijdens de overdenking is plaatsgemaakt voor een gezongen versie van Psalm 16 uit Psalmen voor nu. De tekst kunt u straks lezen op de beamer, via de beamer. Voorts zal bij het gebed om ontferming een gedicht van David Verwer, getiteld Vrede, worden uitgesproken. Daar is een kaars voorbij aangestoken. Uitspraken en gedachten zijn in de ik-vorm geschreven die ik ongewijzigd zo uitspreek. Zoals dat hoort bij een officieel gedicht. Wij kunnen de woorden daarom nadrukkelijk als een persoonlijk gebed in onze gedachten beschouwen. Wij bidden het gebed om ontferming over de nood in de wereld. Laten wij bidden. Vrede. Wat kan ik meer doen dan verlangen naar vrede? Wat kan ik meer doen dan hopen op rust? Wat kan ik meer doen dan bidden voor de Israëli's en Palestijnen? Wat kan ik meer doen dan mijn handen vouwen voor de gegijzelden uit Israël? Wat kan ik meer doen dan zingen voor vrijheid en vrede? Voor de wereld betrokken bij dit conflict, om in gedachten al het wapentuig om te vormen tot water en brood. Wat kan ik meer doen dan bidden voor de Gazanen, meer doen dan mijn handen vouwen voor de Arabieren, Koerden en Perzen? Wat kan ik meer doen dan nogmaals vrede sluiten met mijzelf, uitrollen van de witte vlag en innig hopen op een staakt het vuren, nu. Wat kan ik meer doen dan hopen op rust voor de Soenieten, voor de Sjiïten, omdat iedereen het meer dan ooit verdient? Wat kan ik meer doen, een vredeskaars aansteken of mediteren voor een wonder, tot de hemel openbreekt? Wat kan ik meer doen dan hopen op inkeer bij agressors in het Midden-Oosten, bidden voor wederzijdse vergeving van de volkeren en heling van alle wonden, morgen, overmorgen, daarna en daarna? Wat kan ik meer doen dan bidden voor een wereld zonder oorlog en geweld? Wat kan ik meer doen? Ieders verlangen naar vrede is als een zee van licht in deze gitzwarte nacht. Shalom aleichem, vrede. Zo bidden en zingen wij. Heere, door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen het Gloria-lied, lied 305. Kunnen eerst naar voren komen en gaan vervolgens achter het licht aan naar de kindernevendienst.
Voordat we uit de Bijbel lezen, bidden we het gebed van de zondag. Goede God, u houdt van ons met al onze fouten en gebreken. Help ons om uw stem te horen. Leer ons naar uw liefdevolle woorden en waarschuwingen te luisteren met een open hart. Heer, vergroot ons geloof en leer ons nederig te dienen en zo te leven uit liefde en vergeving, vandaag en alle dagen van ons leven. Dit vragen wij in Jezus' naam. Amen. lezen uit Lucas 17. Tegen zijn leerlingen zei hij: het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht. Alleen wee degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen, dan dat hij ook maar één van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf. Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe. En als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze 7 maal op een dag tegen je zondigen en 7 maal naar je terugkeren en zeggen: ik heb berouw, dan moet je hun vergeven. Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. De Heer zei: als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen deze moerbeiboom zeggen: trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. En hij zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudde weidt, dan zal hij, wanneer die thuis komt van het land, toch niet tegen hem zeggen: ga maar meteen aan tafel. Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken. Hij bedankt de knecht toch niet omdat hij gedaan heeft wat hem is opgedragen. Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: wij zijn maar knechten. Wij hebben enkel onze plicht gedaan. We zingen van lied 910, de verzen 1 en 2. De tweede lezing is uit 2 Timotheus. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder, Christus Jezus, is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam me niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Houd je vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. We zingen nu het vierde vers van lied 910.
Na meditatieve muziek, na de preek, zingen wij lied 156. Het is een vreemde melodie voor ons, maar het zal in de meditatieve muziek nogmaals worden geschreven. Gemeente van Jezus Christus, luisterend en kijkend thuis, hier aanwezig, thema van de overdenking luidt: een liefdevolle waarschuwing. Dat klinkt tegenstrijdig, maar er zit een diepere laag in het verhaal. Lucas is een meesterverteller. Tot in detail weet hij in zijn evangelieverhaal aan te geven waar het precies om gaat. Je kunt er niet zomaar losjes overheen lezen. Want alles wat wordt verteld heeft een reden. En het is een duidelijke boodschap. Lucas noemt zijn boek geen evangelie, maar vertelling. Aan hem hebben wij de mooiste verhalen te danken. Prachtig zijn de gelijkenissen van Jezus die Lucas zo magistraal weet te beschrijven. Eén voorbeeld: de innerlijke monoloog, stille persoonlijke gedachten in het verhaal. In verschillende situaties die Jezus schetst, denkt degene in het verhaal in zichzelf: wat moet ik doen? Hoe moet ik reageren? Wat nu? In deze innerlijke monologen formuleert Lucas de gedachten van de lezer en verwerkt ze dan in een gelijkenis die Jezus heeft verteld. Dat brengt de verteller dicht bij de menselijke manier van redeneren, zodat het begrijpelijk en duidelijk wordt. Belangrijk is dat Lucas ons eerst laat kennismaken met de 12-jarige Jezus. Niet uit eigen waarneming. Hij verzint het niet zomaar. Hij diept het op uit de latere woorden en werken van Jezus. Zo groeide Jezus op en werd vervuld met wijsheid en genade van God. Hebben jullie mij gezocht? Vroeg hij nadat zijn ouders hem na 3 dagen zoeken in de tempel vonden. U weet toch dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat is zijn leven lang de opdracht die hij moest vervullen. Lucas benadrukt 3 dagen en dat klinkt bekend in onze oren. Wij herinneren ons aan verschillende momenten waar Jezus bij betrokken was. Het is niet zomaar een toevoeging. Lucas zet een portret van Jezus als levensgids. Hij onderwijst ons in de kunst van het leven zoals het bedoeld is. Jezus gaat ons voor op onze levensweg. Als goddelijke wandelaar komt hij uit de hemel om met de mensen mee te wandelen en ons telkens weer te herinneren aan zijn opdracht. Vanmorgen neem ik eerst Lucas 17, vers 1 tot en met 10 centraal in de overweging. In dit hoofdstuk worden verschillende thema's behandeld, waaronder een verantwoordelijkheid van zijn leerlingen ten opzichte van de mensen om hem heen, de betekenis van dienstbaarheid en vervolgens nederigheid, vergeving en geloof. Het eerste vers klinkt nogal erg schokkend, heftig om dat beeld tot ons te laten doordringen. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen wee degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee wordt geworpen, dan dat hij ook maar 1 van deze geringe mensen ten val zou brengen. Jezus spreekt hier ook weer over zee. Meer dan zomaar water wordt met de zee de oervloed bedoeld. De levensbedreigende wateren die het droge waar de mens leeft willen overstromen. Is daarmee een einde aan de genade gezet? Na Pasen weten wij dat Gods genade tot het uiterste reikt. Wij willen horen dat die verleider die geringe ten val bracht, ook daar nog op gezocht wordt. Jezus bond ons op het hart. Wees geen verleider. Breng elkaar niet ten val. Houd elkaar staande. Houd elkaar vast. En laat elkaar volstrekt niet vallen. Nooit. Jezus gebruikt een krachtig beeld om aan te geven hoe ernstig het is als iemand een ander verleidt met onjuiste bedoelingen. Hij zegt dit tegen zijn leerlingen en spreekt over de verantwoordelijkheid van hen om anderen te wijzen op hun doen en laten. En niet onbelangrijk, hen te helpen het goede te doen. Jezus vervolgt zijn gesprek met de leerlingen, eigenlijk ook met de aandachtige lezer. Als dan iemand een overtreding begaat, spreekt die dan ernstig toe. En als deze berouw toont, vergeef het hem. Sterker, als iemand 7 maal op een dag tegen je zondigt en 7 maal naar je terugkeert en zegt, ik heb berouw, dan moet je hem steeds vergeven. Niet voor niets zegt Jezus in Matteüs 18, 7 maal 7 maal om aan te geven dat hier sprake is van een oneindigheid. Lukt dat in de praktijk? Nou, het begin is er al en wel bij het besef hieraan iets te doen. Lucas ziet de mens niet in eerste plaats als een zondaar. Hij gelooft in de goddelijke kern van de mens. Jezus, zo vertelt Lucas, brengt de mens in aanraking met zijn diepste wezen. Hij bezoekt mensen als een goddelijke gast en zit met hen aan tafel. Tijdens de maaltijd toont Jezus Gods goedheid en menslievendheid. Bij de maaltijd is hij de leraar, zoals gewoonlijk in die tijd. en geeft daarbij zijn belangrijkste lessen en verkondigt die ook. Dan komt de volgende vraag. De apostelen zeiden tegen de Heer, geef ons meer geloof. En Jezus legt uit dat geloof, hoe klein ook, een grote impact kan hebben en dat zij hun taken moeten vervullen in dienst van God. En hij vervolgt, als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, dan zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee en hij zal je gehoorzamen. Wij horen wederom het woord zee. De apostelen weten inmiddels wel overduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. En wij ook. Stel die letterlijke situatie nu eens voor. Onmogelijk zou ik zeggen. Kom ik dan zoveel geloof tekort? Kom ik dan zoveel vertrouwen tekort? Dat kan voor ons allemaal een vraag zijn. Het klinkt misschien onmogelijk, maar het kan voor onszelf ook een bevrijdende gedachte zijn als wij die vraag naar geloof en wijsheid steeds weer in alle oprechtheid aan God vragen en stellen. Geloof zo klein als een mosterdzaadje, zo kwetsbaar, snel weggeblazen. Ondanks die kwetsbaarheid kan het op den duur zich wel stevig wortelen. Prachtige metafoor om niet de moed te verliezen. Het blijkt genoeg te zijn, want dat kleine beetje geloof kan al een groot verschil maken. Stel dat je voor iets komt te staan waar je onmogelijk uitkwam en dan onverwachts en volstrekt helder idee krijgt, een prachtig inzicht, een oplossing. Nou, dan denk dan maar eens in dankbaarheid aan de gelijkenis van Jezus over die moerbeiboom. Jezus benadrukt dat de leerlingen hun taken moeten vervullen zonder verwachting van lof of beloning. Net zoals een dienaar zijn plichten vervult. Wanneer alles gedaan is wat u opgedragen was, zegt dan, wij zijn dienaren. Wij hebben alleen maar gedaan wat we moesten doen. Jezus leert dus zijn leerlingen hun verantwoordelijkheid voor een vruchtbare dienst aan het werk van Gods Koninkrijk in praktijk te brengen. Ik zou eraan toe willen voegen, dat geldt ook voor ons. Wij hoeven geen speciale lof te verwachten voor het doen van de dingen die God ons allemaal vraagt. Leerlingen van Christus hebben bepaalde door God gegeven verantwoordelijkheden die zij in alle nederigheid als dienaren van hem vervullen. Op de momenten dat ik de Bijbel lees, spreekt God tegen mij. Dat is geen vrome constatering, maar een gelovige constatering. Ik heb alle vertrouwen in de waarde van de goede woorden die ooit iemand als discipel namens God heeft opgeschreven. Het gebed is immers ook de weg die ons het dichtst bij God brengt. Er zijn daar heel verschillende momenten voor denkbaar, zoals eerbiedig geknield met handen samen en ogen dicht, of wandelend in een mooi natuurgebied, dan met open ogen, om te kunnen genieten van Gods goede schepping. Je kunt de zorgen uiten over de medemens die een moeilijke tijd moet doorstaan vanwege ziekte, rouw of verdriet. Zorgen hebben vanwege oorlogshandelingen, honger en uitbuiting. We worden overspoeld met gruwelijke verhalen in woord en beeld. Dat mogen wij best wel eens uitspreken in onze gebeden. Het is een verwoede poging om alles ten diepste te begrijpen. Maar dat lukt ons veelal niet. Al mediterend en biddend worden wij uitgenodigd rechtvaardige mensen te zijn. Wij kunnen dan de liefde en de tederheid van Jezus weerspiegelen. Gezegende mensen die van God willen getuigen. Lees en luister eerst mee met het gezongen Psalm 16. Een directe vertaling uit het Hebreeuws in het hedendaags Nederlands en getoonzet op een hedendaagse melodie. De tekst van het lied wordt geprojecteerd via de beamer. Wij sluiten af met het eveneens gelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 1, vers 6 tot 14. God geeft alles wat je nodig hebt. Er is een regel in Paulus' brief waar ik nu in het bijzonder bij stil wil staan. Volgens de Bijbel in gewone taal, vers 7. God heeft ons zijn geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld. Dit vers benadrukt dat de Heilige Geest die christenen ontvangen, juist moed en innerlijke kracht verleent. Deze kracht stelt gelovigen in staat om liefdevol en met zelfbeheersing te getuigen van hun geloof. Zelfs wanneer ze te maken hebben met tegenslag of vervolging. Waarom zegt Paulus dit? Paulus zat op dat moment in de gevangenis. Het brengen van het evangelie riep weerstand op. Vooral als Paulus begon over Gods bevrijdende werk. Dat vinden mensen geen fijn onderwerp. Vooral ook degene die macht hebben en die macht in eigen hand wensen te houden. Paulus weet het maar al te goed na zijn verhoor bij de gouverneurs waar hij voor kwam te staan. Gods liefdevolle boodschap staat haaks op de mensen die de baas willen zijn in hun eigen leven en in dat van een ander, hun religieuze of atheïstische leven. Het evangelie over Jezus als Heer roept altijd reactie op, positieve en negatieve reacties. In jezelf, bij anderen, sta daar niet raar van te kijken. Paulus zegt, blijf het altijd van Gods geest en zijn vernieuwend werk verwachten. Waar je in gelooft, wordt gaandeweg duidelijk. Waar je ten diepste hartstochtelijk naar verlangt, komt alleen tot klinking wanneer het je zoekt. Wanneer je de vraag laat stellen, wat wil je? Hoe open sta je voor het wonder? Hoe opmerkzaam ben je? Wat hoor je? Wat zie je? Hij geeft ons alles wat nodig is om mens te zijn zoals bedoeld. Gods mens. Amen. Ik heb enkele pastorale mededelingen. Twee berichten van overlijden. Het eerste, op zondag 28 september is overleden onze broeder in Christus, Jacob Teunis de Waard. Jaap de Waard is 76 jaar geworden. De rouwdienst was gisteren hier in de Morgenster, waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden. Wij denken aan en bidden voor zijn vrouw Lisotte, voor de kinderen en de kleinkinderen. Vanmorgen kreeg ik het bericht van een overlijden. Mevrouw Rie Klootwijk is overleden. Zij werd verpleegd in Zwinhoven in Zwijndrecht. Verdere gegevens zijn niet bekend nog. Dat leest u later wel in de Morgenster-app of anderszins. De bloemen, eerst nog de pastorale mededelingen voor Jannie de Later. Zij is weer thuis uit het ziekenhuis. En mevrouw Ans Prinsen verblijft in Waardhoven in Sliedrecht. De bloemen gaan met een hartelijke groet naar de heer Harry de Wit, die thuis is uit het ziekenhuis. Wie de bloemen wil bezorgen, melde zich na de dienst bij de kerkenraadskamer. Laten wij bidden. Onze diaken van dienst zal daarin ook uitspreken.
Trouwe Vader in de hemel, u hebt uw beloften toevertrouwd aan Abraham en zijn nageslacht, opdat het een zegen zal zijn voor alle volken. Geef ons een land van vreugde voor al uw mensenkinderen. Zo bidden en zingen wij.
Vol verlangen bidden wij om mensen van vrede, opdat het geluid van oorlog en geweld wordt verstomd met woorden en daden van liefde. Wij bidden om mensen die helpen dragen en niet alleen voor zichzelf opkomen, maar de gemeenschap in het oog houden. Zo bidden en zingen wij.
Vol verlangen bidden wij om mensen, kinderen van God, die het licht steeds weer opnieuw ontsteken en met hoop en volharding staande blijven. God, geef ons kalmte te aanvaarden wat wij niet kunnen veranderen. Geef ons moed om te kunnen veranderen wat wel kan worden veranderd. Schenk ons wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken. Zo bidden en zingen wij.
We noemen de namen van de mensen uit onze gemeente die zo net zijn voorgelezen. We denken aan en bidden voor familie van overleden Jaap de Waard. Met name zijn vrouw Lisotte en de kinderen en kleinkinderen. Geef hen uw nabijheid. Wij bidden ook voor de familie van Rie Klootwijk, die vanmorgen is overleden. Wees hen nabij en ook hun familie. Geef, o God, uw nabijheid voor en vrede ook voor Jannie de Later en Hans Prinsen. Ook bidden wij voor degenen die niet genoemd zijn, maar wel hun aandacht nodig hebben. Geef, o God, uw nabijheid en vrede. In stilte luisteren we naar u, maar kunnen wij ook onze persoonlijke zorgen noemen of onze blijdschap in dankbaarheid in gedachten uitspreken. Wij spreken vervolgens de woorden uit die u ons leerde bidden. Onze Vader, kunnen wij nu de collecte en het geld inzamelen en daarna zingen wij even spieken lied 418. Spreken we nu de zegen voor elkaar uit. Dat je de weg mag gaan die je goed doet. Dat je opstaat wanneer je valt. Dat je mens mag worden in Gods ogen en die van anderen. Weet dat de aarde je draagt, dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft. Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede.